Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 140 en daarvan het zesde en het zevende vers. Ik dacht in mijn verdriet te smoren, dies riep ik, Heere, gij zijt mijn God. En het zevende, o Heere, mijn rotsteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En wat er verder volgt in het zesde en het zevende van Psalm 140. In antwoord op de wet zingen wij van Psalm 119, het 85ste vers. O Heere, sla toch op mijn geschree uw oog. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mij neder van omhoog. Psalm 119, vers 85. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. U vindt onze schriftlezing in Matteüs 14, de versen 22 tot en met 33. Matteüs 14, de versen 22 tot en met 33. Thank you. In Matteüs 14 vanaf het 22e vers luidt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierder wake des nachts kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel, en zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, en vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: komt. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar, ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zeide tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Tot zover. Bidden wij de Heere vooraf om zijn onmisbare zegen. Wat is het een ontzaglijk voorrecht, Heere, dat wij alleen mogen zien op U. Want hoe dikwijls is het dat ons hart zo vervuld is met velelei zorgen en noden, die dit tijdelijke leven met zich meebrengen, en die ons ten diepste aftrekken van het ene doel waartoe U ons geschapen heeft. O, wij bidden U of Gij ons vanmorgen door Uw geest zoudt willen verkiezen uit al het aards gedruis om te mogen naderen in Uw woning. Dat onze ziel en onze geest tot bedaren gebracht mogen worden en dat wij alleen U zullen zien, want dat kan ons hart vervullen met heilsbespiegelingen. David heeft zijn ziel moeten corrigeren toen hij zong: O mijn ziel, wat buigt ge U neder? Waartoe zijt ge in mij verontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof Uw lust. En waarom zouden wij reden hebben om ontrust te zijn? U heeft zo'n vast fundament gelegd. De beloften van het evangelie kunnen niet wankelen tot in der eeuwigheid, want U bent geen mensenkind dat liegen kan. Uw woord is de waarheid, wat uit Uw lippen gaat, dat is vast en onverbroken. En toch, Heere, toch vergaat het ons als de golven van de zee. Zodra de wind opsteekt, worden zij onrustig, heen en weer geslingerd, op en neer. En dat strekt niet tot eer van Uw naam. Want het gaat erom dat wij juist in het uur van de beproeving nu door het geloof mogen zien op U. En met een kalme en een bedaarde geest U achterna zouden wandelen, opdat de wereld en de schijn godsdienst het geheim zouden zien. Wil U er ons in oefenen, Heere, dat wij nochtans mogen vasthouden als ziende de onzienlijke. Want dat is het geheim van het geloof, dat bergen verzet, dat heuvelen effen maakt, dat dalen vervult, zodat er een effen weg mag zijn, opdat zo de koning der ere in mag gaan. Heere, wilt Gij ons vanmorgen een zegen bereiden onder de prediking van Uw woord, in het spreken en in het luisteren tezamen, want zonder U kunnen wij niets doen. En dat wij nu bestraft zullen worden waar het nodig is, maar ook onderwezen zullen worden, vertroost en versterkt zullen worden waar nodig is. En soms is alle twee nodig, zoals bij Petrus. Hij werd bestraft en nochtans stak u uw hand tot hem uit, om hem uit de kolkende zee omhoog te verheffen. Heere, u weet veel beter dan wij zelf waar onze zielen gelegerd zijn en wat wij deze morgen nodig hebben. Wij bidden u of gij door uw geest het woord op zijn plaats zou willen brengen, opdat het kracht zou mogen doen. Voor degenen die vanmorgen onverschillig in uw huis zijn, dat ze geraakt mogen worden, dat ze zullen zien dat uw woord een tweesnijdend zwaard is, dat hemel en hel werkelijkheden zijn, dat er een God is die leeft. O, van nature geloven wij en beseffen wij het niet, maar u heeft nog niet onze ogen geopend of wij gevoelen het en wij weten het, er is een God. Al kennen wij u verder niet, al worden er dan nog zoveel misslagen berekend, nochtans er is een God. O, wij bidden u, doe ons u kennen, Heere, opdat wij ons verblijden en verheugen mogen in u. Want aan deze zijde van het graf bent u nog een God, die in nederbuigende goedheid het verlorene zoekt. Sterven wij buiten Christus, dan zijt gij een vertorende gloed en een eeuwig vuur, bij wie niemand wonen kan. Heere, bereid ons voor op de eeuwigheid. En dat betekent dat wij hier moeten sterven, dat wij het hier moeten verliezen. Want wij zijn zo aardsgezind, wij zijn zo vleeselijk, wij gaan zo op in het stof van de aarde. Bewaart u er ons voor, opdat wij door lijden geheiligd mogen worden, om uit te zien naar de toekomende gelukzaligheid. Heren, wij zijn gasten en vreemdelingen, maar wij voelen ons zo thuis op deze aarde. Wilt u ons losmaken van alles wat bindt, en wilt u ons binden aan uzelf? Wij hebben ons losgemaakt van u, en wij wanen ons in de vrijheid zonder u. Maar Heere, wij beseffen niet dat we gebonden liggen in de ketenen van de vorst der duisternis, van de macht der zonde. Maar de ware vrijheid is, als wij door de geest geregeerd worden, en uw Zoon heerschappij voert in ons leven. Mag dat de vrucht zijn van de prediking. Wil gij degene die uitzien naar de verlossing van hun ziel ook vanmorgen een zegen bereiden? Die worstelen met die levensvraag, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Zoudt gij dan ook voor hen het woord willen openen, Heere? En die niet vreemd zijn aan de verbonden der genade, wil gij ook sterken in het strijdperk van dit leven. De ziel oprichten en geven dat zij mogen zien op u, om achter u aan te komen, omdat u zich niet vergist. Heere, schenk zo in ieder onzer wat nodig is hier. En als wij thuis meeluisteren via de kerktelefoon, verblijd ons met uw daden, verhef uw vriendelijk aangezicht over ons en geef dat wij met blijdschap des harten u mogen dienen en vrezen, ons vasthoudende aan het woord, omdat wij vastgehouden worden door u. Want het is alles u, van het begin tot het einde. Heere, heilig dan uw woord vanmorgen en weest u ons uit genade, nabij en goed. Wij dragen Lydia den Engelsman aan u op, die met hersenvliesontsteking opgenomen moest worden in het ziekenhuis, maar u heeft het nog bijzonder wel willen maken tot op dit ogenblik toe. De middelen die zijn aangewend heeft u tot hiertoe willen zegenen, o wij bidden u, of gij uw woord ook voor haar ziel zou willen zegenen. Ze is jong, maar Heere, de jeugd en de jonkheid is toch de beste tijd om tot u bekeerd te worden, als het hart nog zacht is. En als de klei nog geboetseerd kan worden, o, wilt gij het dan nu doen, Heere, door alvermogende genade, opdat dit ziek zijn voor haar tot eeuwig welzijn mag worden voor haar onsterfelijke ziel. Wilt u haar sterken met degenen die haar lief en dierbaar zijn en rondom haar staan. Geef ook in deze tijden alles wat nodig is. En wilt gij de druk als een middel in uw hand gebruiken, om gelouterd en beproefd uit het vuur te komen, opdat het metaal van het goud zuiver zou mogen blinken, tot eer en verheerlijking van uw naam. Het past ons ook met blijdschap uw naam te erkennen, dat u aan Johan en Leni den Braber een meisje heeft willen toevertrouwen. Ze hebben zo uitgezien en u heeft op deze wijze dit verlangen willen vervullen in hun hart en leven. Heere, wilt gij ze de wijsheid en de krachten geven om de jonge Louise op te mogen voeden tot eer en verheerlijking van uw naam. Ze is gekomen onder het geopende woord en als u het ook geeft onder het gepredikte woord. Zoudt ge het dan voor haar ziel willen gebruiken, opdat zij niet te vergeefs uit het land van haar geboorte gebracht is naar ons vaderland, waar gij wel eer zo rijkelijk heeft willen werken. Zoudt gij dan het jonge gezin met uw zegen willen bekronen, Heere, en hen tot een vurige muur rondom willen zijn, en dat ook in deze weg de lof betamelijk mag zijn. Bewaart u dan de ouders ervoor dat ze niet zullen opgaan in dit jonge leven, maar u als de schepper zullen erkennen, ook zullen erkennen dat krachtenschepping u recht heeft op haar leven, opdat zij maar één begeerte zullen kennen, en dat is dit jonge leven aan u terug te geven. Geef daartoe alles wat nodig is, uw onmisbare zegen. Heere, gedenk de gemeente in al haar geledingen, in de zorgen en de noden die er kunnen zijn, in de eenzaamheid, in verdriet, in moeite, in rouw, in angst en smart. Het is maar een klein deel van uw wijngaard, Heere, maar de gevolgen van de zonde hebben diepe sporen getrokken. En nu regeert gij ook over het kwaad. En u heeft meerdere keren het kwade, de gevolgen van de zonde, ten goede willen doen keren. Mag het dan ook zo zijn onder ons? Opdat er velen zullen betuigen, het is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Heere, wil deze morgen onder ons zijn, als één die dient. Help ons in de spreken en in het luisteren. Maak wandelingen onder ons, opdat uw naam verheerlijkt worden. Wij bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 93, de versen 1 tot en met 4. De Heere regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte omgord met heerlijkheid. Het tweede, ge hebt uw troon van eeuwigheid gegrond, de wateren, Heere, verheffen zich in het rond. Maar, Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, dien uw almacht palen stelt. En het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93 in haar geheel. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij het 31ste vers uit Matteüs 14. Matteüs 14, vers 31, waar wij onze tekstwoorden als volgt lezen. En Jezus terstond de hand uitstrekkende greep hem aan en zeide tot hem, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats bij het geloof, de tweede plaats bij klein geloof en in de derde plaats bij bestraft geloof. Geloof, klein geloof, bestraft geloof. Gemeente, wij hebben een geest van onderscheid nodig om te beproeven of wij in het geloof zijn. En dan gaat het niet zozeer om de ander te beproeven of die in het geloof is en of die wel kan afreizen naar de eeuwigheid, maar of wij zelf dat ware geloof bezitten. Een geest van onderscheid, omdat wij zo dwaas zijn, dat wij zo gauw voor iets rekenen wat niets is. En ook andersom, wij zijn ook geneigd om er iets af te doen, dat toch uit God geboren is. Wij leggen in de regel hele andere maatstaven aan dan wat de Heilige Schrift zelf doet. En als dan mensen niet aan die maatstaven voldoen, dan kunnen ze geen kind van God zijn. Maar het gaat erom dat wij ons leren toetsen aan de schrift. Wat de schrift nu zelf zegt over het geloof. En dan moeten wij eerlijk zijn dat de schrift in beide gevallen tal van voorbeelden geeft. Waarvan je soms zegt, zou dat wel een kind van God zijn? En dan de schrift toch zelf getuigenis geeft. Dat genade in het hart van diegene verheerlijkt is geworden. Er kan veel zijn. Wat niet het ware wezen is, wat niet het ware geloof is. En er kan maar heel weinig zijn, er kan maar een heel klein beginsel zijn, dat toch uit God is. Zouden wij dan een ander oordelen? Dat komt ons al helemaal niet toe. Te meer al omdat wij die gaven missen van nature. En zelfs na ontvangen genade ons nog zo makkelijk kunnen vergissen. Ons komt het oordeel niet toe. Maar zouden wij niet veel meer bevreesd zijn voor de arglistigheid van ons eigen hart, omdat wij ook vanmorgen zouden zeggen, o Heere, dat wat er bij mij is, is dat eigenlijk wel uit U? Is dat wel, al zou het maar zo'n klein pril begin zijn, is dat wel het ware geloof? Of zou nu al datgene wat ik opgebouwd hebben, misschien wel aan de buitenkant heel mooi schijnen, zodat de mensen daar ook over spreken, maar uiteindelijk toch aan het wezen van het geloof voorbij gaat. Er kan zo ontzaglijk veel zijn, wat eigenlijk niets met het wezen van het ware geloof te maken heeft. Ik denk alleen bijvoorbeeld aan het historische geloof. Dat mensen de Bijbel van kaft tot kaft voor waar houden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daarom ook in ons hart zit. Dat het daarom ook een doorleefd geloof is. Mensen die alles toestemmen, zelfs wat Gods kinderen zeggen. Die het er door dik en door dun mee eens zijn. Maar daarom hoeft het nog niet in het hart te zitten. Een historisch geloof. Trouwens, wel noodzakelijk. Ook wel een onderdeel van het ware geloof. Want de Heere werkt in de middellijke weg nooit buiten het verstand om. Maar het historische geloof is niet genoeg. U kunt de schrift op uw duimpje kennen. Wij kunnen daarmee niet voor God verschijnen. Want de Heere vraagt ons niet een aantal vragen uit de Bijbel of wij dit of dat zullen weten. Maar Hij vraagt ons of wij Jezus kennen. En of wij door genade op Hem hebben mogen zien. Er is een wondergeloof. Er is een tijdgeloof. Mensen die voor een tijd onder de indruk gekomen zijn. En dan schijnen zij dezelfde vruchten voor te brengen als de ware kinderen van God. En toch is het maar voor een tijd. Als het lijden komt, als de verdrukking komt, dan bedanken zij en zij keren weer terug naar de stad verderf. als een gewassen zeug in de wenteling van het slijk. Ik denk aan Orpa. Orpa was een vrouw die veel had meegemaakt. Orpa was een vrouw die haar schoonmoeder Naomi trouw was gebleven toen de mannen hun ontvielen. Orpa was gekomen onder een uitwendig beslag van de God van Israël. En toen op zekere dag Naomi zei, ik keer terug naar het land mijner vaderen, want ik heb gehoord dat de Heer ons land bezocht heeft en dat er brood is, ik keer terug naar Bethlehem. Toen was Orpa met Rut, die samen hadden besloten om met haar mee te gaan. Maar op de grens, toen de beproeving kwam, toen Naomi haar alle nadelen van de godsdienst van Israël opsomde, toen gaf ze een kus. En ze keerde weder naar haar afgoden toe. Lang hadden zij samen met elkaar opgetrokken, maar er kwam een scheidslijn. Ik denk aan Saul, die de gave van de profetie verkregen heeft, die door God gezalfd is geworden. De geest was bij hem, was op hem. Wat heeft Saul wondere gezichten verkregen? Wat heeft hij de stem des Heren mogen horen? Wat een waarschuwingen zijn er in zijn leven geweest. Maar het wezen van de zaak ontbrak bij Saul. Ik denk aan Judas. Judas is tot het ambt geroepen. Judas heeft gepredikt. Judas heeft de wonderen aanschouwd, ook vanuit onze teksten, vanuit onze schriftlezing. Ook Judas heeft de Heere Jezus zien wandelen op het water. En er staat dat zij hem aanbaden die in het schip waren. Ook Judas heeft beleden, waarlijk, gij zij de Zoon van God. Judas heeft de duivelen uitgeworpen. Judas heeft de gave van de gezondmaking gehad. Maar Judas miste de oprechte liefde tot de Heere Jezus Christus. Velen zullen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen? En dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u niet gekend. Het leek erop, het leek er heel sterk op, maar het was het niet. Er kan veel zijn, gemeente, wat het toch niet is. Want Gods wil is de heiligmaking, dat wij gewassen worden door het bloed van Christus en door de geest geregeerd worden. Het gaat bij al dat schijn, dat het ware wezen niet betreft, gaat het niet om de eer van God. En als dat niet zo is, dan helpt de buitenkant niet tot onze zaligheid. Oh, ik zeg niks over de vorm. De vorm is misschien nog wel iets dat laat zien dat er een uitwendig beslag is. Maar als het ons niet gaat om de eer van God, als er niet een oprechte liefde tot de Heere Jezus is, dan zal al de vorm ons niet helpen tot de zaligheid. En dan moeten wij ook niet denken wat zo vaak gezegd wordt, de zonde die ik niet gedaan heb, hoef ik straks ook niet te bewenen, want dan vergissen wij ons deerlijk. Want er staat wie de weg geweten hebben en die bewandelt, die zullen zelfs met dubbele slagen geslagen worden. Die zo nauwlettend hebben acht geslagen op de vorm. Die zullen nog meer straf ontvangen dan degenen die in de wereld zich hebben uitgeleefd. Er kan veel zijn wat het wezen niet is. Maar het is ook omgekeerd. Er kan ook veel zijn wat eigenlijk niet lijkt op het ware geloof, maar dat toch een wortel heeft, dat toch een begin uit God heeft. Wat kan er ontzettend veel zijn in een kind van God waar je een vraagteken achter zet? Wat kan er ontzettend veel zijn in het leven van een kind van God dat je zou bijna zou moeten zeggen, zou er dat wel een van zijn? Zou daar wel genade in verheerlijk zijn? Zou die het ware geloof wel hebben verkregen en deelachtig zijn geworden? Oh, wat vergissen wij ons toch makkelijk. Wat kunnen wij mensen makkelijk afschrijven die toch uit God geboren zijn? Ik moet denken aan Sara. De Hebreeënbriefschrijver die zegt dat Sara boven de tijd van haar ouderdom door het geloof zaad heeft ontvangen. Dan moet u de geschiedenis van Sarah er maar eens naast leggen. Eerst geeft zij Hagar aan Abram. En dan zegt ze, misschien moet het volk wel uit haar gebouwd worden. En dan vervolgens, als de Heere komt en belooft dat er volgend jaar een kindje geboren zal zijn uit haar, dan lag ze vol ongeloof daar in de tent. En dan zouden wij hebben gezegd, is Sarah nou een kind van God? Heeft Sarah nou dat ware geloof? En dan zegt Paulus door de geest, Sarah heeft boven de tijd van haar ouderdom door het geloof zaad gegeven. Kijk, dat is nou het getuigenis van de geest. En dat staat dikwijls haaks op ons getuigenis. Sarah, door het geloof. Ik denk ook aan Mozes. Dezelfde Hebreeënbriefschrijver die zegt, door het geloof is Mozes gevlucht uit Egypte. Heeft hij het land van Egypte verlaten. En legt u dan de geschiedenis er maar eens naast. Door het geloof heeft hij een Egyptenaar doodgeslagen. Ik lees dat hij bevreesd is en dat dat de reden is waarom hij het land van Egypte is uitgegaan. Was Mozes dan een kind van God? Leefde hij dan door het geloof? Waar waren dan de vruchten in het leven van Mozes? Maar de Heilige Geest zegt, door het geloof heeft hij het land van Egypte verlaten. Getuigenis van de Geest staat haaks op het getuigenis van ons mensen. En zou ik spreken over Simson, was dat een kind van God? Zou ik spreken over Lot, kon je daaraan bemerken dat dat een kind van God was? Oh, er kan zoveel zijn. Dat schijnt dat het ware geloof gemist wordt. En dat toch het ware geloof er is. Dat het toch kinderen van God zijn. Want de Heere rekent heel anders dan wat wij doen. Wij oordelen en veroordelen de mensen op grond van cultuur. En op grond van traditie. Maar dat doet de Heere niet. Dat lees ik nergens in de schrift. Wij beoordelen en veroordelen de mensen op grond van wat zij doen. Wij nemen hen nauwkeurig waar in hun handel en in hun wandel. En met argusogen bespieden wij hen in de hoop dat wij maar iets, een smet kunnen vinden in het leven van een kind van God. En dan zeggen wij met minachting, zou dat nou een kind van God zijn? Oh, natuurlijk. Gods kinderen moeten nauwkeurig wandelen, zeker. Zij mogen geen handvat geven, dat is allemaal waar. Maar toch, de Heilige Geest, de Heere, die heeft hele andere maatstaven en hele andere normen in zijn woord. Ik denk ook in onze tekst, zal Petrus nu wel een gelovige zijn? Als hij daar wegzinkt in de golven, als hij een voorwaarde stelt, indien gij het zijt, zegt hij, zo gebied mij dat ik mag komen tot u. Zijn dat nou de kenmerken van een kind van God? En toch was Petrus een kind van God. Toch was hij een vooraanstaande. Toch was hij verkoren om een apostel te mogen zijn. Toch was Petrus een waar gelovige. Wat kan er veel zijn? Wat eigenlijk niet lijkt op het ware geloof. En dat toch het ware is. Onze geschiedenis maant ons vanmorgen tot voorzichtigheid. Niet alleen naar anderen toe, daar kunnen we trouwens helemaal maar beter van afblijven. Maar ook naar onszelf toe. Dat wij onszelf niet gauw zullen beoordelen als te zijn een kind van God op een paar uitwendige kenmerken. Want dat zal straks allemaal wegvallen. Maar dat wij onszelf zullen beproeven of de wortel van de zaak in ons gevonden wordt. Wat kan er veel zijn, wat het wezen niet is. En wat kan veel zijn, wat schijnt dat het wezen niet is en dat het toch is. En daarom komt als vanzelf de vraag eigenlijk naar voren. Maar wat is dan het geloof? Wat is dan de aard? Wat is dan de natuur van het geloof? Hoe kan ik dan vanmorgen weten? Bij alles wat er is wat er niet moet zijn. En bij alles wat er wel zou moeten zijn en wat niet in mijn leven gevonden wordt. Met de handen vol schuld die ik vanmorgen overhoud. En dan nogthans te mogen weten een kind van God te zijn. Wat dan? Wel het geloof. Het geloof moet er zijn. Het naakte en het kale geloof. Meer niet. Met minder kan niet. Meer hoeft er niet te zijn. Met minder kunt niet aan. Dat geloof, door het geloof. om de beloftenissen te beërven. Dat is nodig. Wat is dan geloof? Geloof is meer dan toestemmen. Het is waar, een gelovige stemt de waarheid toe. Het geloof beaamt het woord van God. Maar het is meer dan dat. Want er zijn heel veel mensen die er buiten vallen, die toch de waarheid wel toestemmen. Die het woord van God wel toestemmen, die er niets van af zouden willen hebben. Die misschien wel heel scherp kunnen luisteren en dan vooral horen wat er vanmorgen weer niet gezegd is. Maar het geloof is meer dan toestemmen. Het geloof is ook meer dan gevoel. Je hebt ook mensen die zo makkelijk tranen hebben. Die zo gevoelig zijn. Dominee, wat raakte u mij weer vanmorgen? Nou, de dominee raakt u nooit. Dat doet de Heilige Geest op zijn best. Maar het geloof is meer dan gevoel. Oh, ik zal niet zeggen dat het buiten het gevoel omgaat. Gods kinderen zijn geen stokken en blokken. Maar het is meer dan gevoel alleen. Het is meer dan toestemmen. Het is meer dan gevoel. Gevoel is vaak maar een tijdelijke opwinding, een tijdelijke opwelling. Ik denk aan Felix, ik denk aan Herodes. Wat waren ze onder de indruk van de prediking van Paulus en van Johannes de Doper? Wat gingen ze verslagen als het ware weg? En toch als het erop aankwam, kozen ze voor de zonde. Konden ze net dat laatste niet loslaten. Felix niet de genoegens van de wereld en Herodes de vrouw van Filippus niet. Hij kon Herodias niet loslaten. Als het op de snijpunten aankwam, dan kozen ze net voor de wereld en tegen de prediking van de Heilige Geest. Wat is dan wel geloof? Wel, geloof is het volkomen vertrouwen met het hart dat overtuigd is van zonde op de volkomen borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hoort u het goed? Met een hart dat overtuigd is van zonde. Zo'n hart. Zo'n hart dat vanmorgen moet erkennen, ik ben diep en diep bedorven. Een hart dat vanmorgen moet belijden, uit mij komt geen goed voort. Kwam geen goed voort toen ik midden in de zonde leefde. Toen ik op de straten van de grote steden zwierf om de zonde als water in te drinken. Maar ook nu niet, nu ik in de kerk zit, is er nog een hart dat arglistig is en vol van zonde en ongerechtigheid. Maar het geloof dat steunt terwijl het zo'n zondig hart heeft op een volkomen zaligmaker, Jezus Christus alleen. Het geloof dat zegt hier is een zondaar, maar aan het hemelhof is een reine borg. En die reine borg is ook tegelijkertijd hier in mijn hart. Dat is geloof. En met een volkomen betrouwen steun ik op de zaligmaker alleen. Het geweten is overtuigd van zonde. En het oog ziet op Christus en het hart klemt zich vast aan de uitgestrekte arm van de zaligmaker. Geloof, dat is een heel persoonlijk vertrouwen. Want ik kan het niet doen met het geloof van mijn vrouw, van mijn man. Ik kan het niet doen met het geloof van de dominee. Ik kan het niet doen met het geloof van een kind van God. Maar het geloof is een heel persoonlijk vertrouwen. En op hetzelfde moment, als het geloof beoefend wordt, groot of klein, zwak of sterk, aangevochten of in de vrijheid, op hetzelfde moment als dat geloof beoefend wordt en het de Heere Jezus omhelst, op datzelfde moment is er ook vrede. Dat is geloof. En al is er maar het minste in mijn hart, dan ben ik door het geloof gerechtvaardigd, geheiligd, een kind van God. Heb ik recht op het eeuwige leven en deel ik in de erfenis die is weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Dat is geloof. Wij gaan naar onze tweede gedachte, klein geloof. Wat is klein geloof? Klein geloof is niet hetzelfde, gemeente, als zwak geloof. Zwak geloof, dat is dat eerste, dat beginnende, dat in het leven van een kind van God verheerlijkt wordt. Zwak geloof, dat is het begin in al de kinderen van God. Ik moet het eerste kind van God nog tegenkomen die met een sterk en met een groot geloof is begonnen. Daar geloof ik niks van. Niemand begint met een sterk geloof. Maar zoals in het rijk van de natuur de kinderen de eerste voetstapjes al wankelend zetten, zo is dat ook in het rijk van de genade. Een zwak geloof, dat is dat eerste, beginnende, prille leven. Zoals de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere, maar kom een ongeloof te hulp. Hij kent de weg der genade nog zo weinig. Hij is niet geoefend in het leven des geloofs. Dat is dat kleine, dat is dat prille. Het is wel geloof. Het is geloof uit God. Hij zal door het geloof ook zalig worden. Omdat de zaligmaker voor hem geleden heeft en gestorven is. Maar het is zwak. Maar klein geloof is geen zwak geloof. Klein geloof weet van de kracht van het geloof af. Klein geloof heeft gesteund op de beloften van het evangelie. Klein geloof weet het door het geloof zalig te zijn geworden. Maar dat klein geloof dat wordt zo overwoekerd door de zwakheden van het vlees. Voorheen steunde het op de kracht van de belofte, maar het is nu overwoekerd door de natuurlijke zwakheden. De natuur lijkt sterker dan de genade, het vlees lijkt sterker dan de geest te zijn. En dan zinkt hij weg. Hij ziet op de omstandigheden en klein geloof verliest het van de storm op zee en van de wind die hoog is opgestoken. Klein geloof. Is het ene moment in de wolken en getuigt en roemt van de genade Gods. En het volgende moment zinkt hij weg in de kolken. Alles weg. Klein geloof. Dat eenmaal heeft gesteund op de beloften van het evangelie alleen. En daarna is teruggekeerd onder de wet van raak niet, smaak niet en roer niet aan. En dat klein geloof dat is nou het voorbeeld. Dat in onze tekstwoorden naar voren komt. Hoe hebt gij gewankeld, gij kleingelovige, zegt de Heere Jezus tegen Petrus. U die eenmaal in de delen van Caesarea Philippi, die heerlijke belijdenis door de Vader hebt uitgesproken. Of vlees en bloed had dat niet geopenbaard. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En toen de Heere Jezus vroeg, wilt gij ook niet weggaan? Toen zei diezelfde Petrus, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Kijk, daar was Petrus door het geloof, steunende op het woord, op het vlees geworden woord alleen. Maar nu zinkt hij weg. In de golven van de zee. Hoe komt Petrus eigenlijk op die golven? Wat doet Petrus daar eigenlijk? Een gelovige hoeft niet eens te wandelen op de golven. Petrus begeeft zich op terrein wat alleen maar voor de Heere Jezus, God uit God, is voorbehouden. De Heer heeft ons het land gegeven om daarop te wandelen. En niet de water, niet de golven van de zee. Wat doet Petrus daar? O, de Heere Jezus bestraft Petrus straks. Omdat hij op terrein is waar hij niet hoort. Hoe komt Petrus op die golven? Wel, de Heere Jezus is met zijn discipelen aan het einde van de dag gekomen. En hij heeft de scharen van zich gelaten en zijn discipelen gedwongen om in het scheepje te gaan. Zij gingen uit elkaar. De scharen ging naar huis. De discipelen werden gedwongen om op zee te gaan. En de Heere Jezus ging naar een berg alleen om daar te bidden. En hij dwong hen, staat er, geen wonder. Die discipelen die wilden bij de Heere Jezus blijven, die zwakgelovigen, die kleingelovigen. Zij konden niet zonder hen in de omwandeling op deze aarde. O, was de Heere Jezus maar met hen in het schip, dan wilden zij ook wel in het schip. Maar zij bemerken het, de Heere Jezus gaat een andere kant op. En nu moeten zij alleen in het schip, het meer op, om daar te gaan vissen misschien, of wat dan ook. Waarom doet de Heere Jezus dat toch eigenlijk? Waarom maakt hij een scheiding? Waarom gaat hij naar die berg? En waarom de discipelen gedwongen om in het schip te gaan? Nee, zij willen het niet. Als er geen dwang is, begeven zij zich niet naar elders. En toch zijn ze gehoorzaam. Dat is nog te prijzen in die discipelen. Het liefste zouden zij bij de Heere Jezus gebleven zijn. Maar de Heere Jezus wil alleen zijn met zijn Vader. Hij wil alleen zijn in het gebed. Opdat hij in de gemeenschap met zijn Vader nieuwe krachten zal opdoen. Maar ook opdat, nu hij zijn discipelen gaat beproeven, nu hij ze gaat oefenen in het geloofsleven, dat hij zijn vader zal bidden om geloof. Want ongetwijfeld heeft de Heer Jezus de zijnen meegenomen in het gebed en aan zijn vader voorgelegd. Hij wil zijn naam gaan verheerlijken, hij wil de naam van zijn vader gaan verheerlijken. En daarom gaan zij uit elkaar, de Heer Jezus naar de berg, opdat hij zal bidden om een goede uitkomst en zijn vader zal danken voor de goede uitkomst, opdat God verheerlijk zal worden en zij hem straks zullen aanbidden, zeggende: waarlijk, gij zij de Zoon van God. En de discipelen, met name Petrus, opdat zij geoefend zullen worden, dat het klein geloof te bestraffen is. Heer Jezus gaat de berg op. En de discipelen worden de zee opgestuurd. En dan duurt het niet lang of de storm steekt op. Het geloof dat wordt zodanig beproefd. Nu zij Jezus niet in het oog hebben, wat blijft er dan over? Dan blijven daar 12 zwakke, kleine, angstige discipeltjes over. Die met de Heer Jezus hebben gewandeld, die uitgezonden zijn om wondertekenen te verrichten. Die zich verblijd hebben dat zelfs de duivelen hen onderworpen waren. Nou, daar komen ze achter. In hoeverre de duivel aan hen onderworpen is, alleen maar door het geloof. Want het schijnt wel alsof de duivel nu vrij spel krijgt, alsof de duivel met de winden speelt en de golven hoog op doet zwepen, zodat zij dreigen om te gaan daar op het meer van Galilea. Er steekt een geweldige storm op en zij worden heen en weer geslingerd en de golven worden torenhoog. Het geloof wordt door de angst geschokt. En er komt nog bij dat zij ter vierder nacht waken een spooksel zien op het water. Wat een bijgeloof, wat een ongeloof, wat een klein geloof, wat een zwak geloof, wat een vrees in het hart van de discipelen. Jezus uit het oog en hun geloof is weg. Kijk, daar moeten ze nou in geoefend worden. Al zien zij de zaligmaker niet, de zaligmaker ziet hen wel. Zij moeten leren, de Heere Jezus gaat ze erin oefenen, dat nu alles om Jezus wil besloten ligt in de eeuwige raad des vredes. Want als hij straks van hen zal varen, dan zal hij nimmer meer bij hen zijn, zoals hij bij hen was in die 3-jarige omwandeling op deze aarde. Maar dan zullen zij ook door de geest en door het geloof alleenlijk geregeerd en geregeerd moeten worden en moeten leven. O, wat zijn ze bevreesd. Als nog niet te veel beproeving gekomen is, dan komt daar ook nog eens een spooksel bij, die hun helemaal doet sidderen en beven. Maar de Heer Jezus neemt de vrees weg in het 27e vers. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedmoeds, ik ben het, vreest niet. O, hij is het. Dan moeten zij genoeg hebben. En dan komt de zonde. Dan komt het klein geloof van Petrus naar voren. Hij is het. Dan moeten zij genoeg hebben. Wat waren zij bedaard als de Heere Jezus er was. En wat doet Petrus nu? Petrus die antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt. Als dat waar is, als u dat waarlijk bent, zegt Petrus, dan wil ik terstond bij u zijn. Als, indien, dat is een voorwaarde stellen. En zodra wij een voorwaarde stellen, dan betekent dat dat wij een ongerijpt geloof hebben. Want het geloof dat gerijpt is, dat stelt geen voorwaarde, maar dat geeft zich onvoorwaardelijk over. Dat rust onvoorwaardelijk op het woord alleen. Het geloof hoeft niet een nader teken te hebben. Het geloof heeft genoeg aan het woord en aan de openbaring van de zaligmaker. Het geloof omhelst hem onvoorwaardelijk, niet meer en niet minder. Maar Petrus zegt: als dat waar is, als u waarlijk de Heere bent, gebied dan dat ik tot u zal komen. Petrus wil het water als een vaste grond hebben, maar dat kan niet. Waarom niet? Omdat het woord van Christus niet tot een vaste grond in zijn ziel is. Daarom kan het water niet tot een vaste grond zijn voor zijn voeten. En was het woord van de Heere Jezus voor hem tot een vaste grond, dan was hij niet eens tot die dwaasheid gekomen om op de golven van de zee te wandelen. Dan had dat geen enkele meerwaarde gehad. Als de Heere Jezus zegt, ik ben het, dan moet dat genoeg zijn. En het gerijpte geloof zegt ook, het is genoeg. O, wie verder gaat dan de Heere roept, ondergaat een ongunstige uitkomst. Misschien heeft Petrus het wel met een hartstochtelijk hart gedaan. Misschien wel vanuit een hartstochtelijke liefde. Misschien was het wel dat de vrees hem zo uitdreef om maar aan de voeten van de Heere Jezus te zijn. Misschien, maar het was alles te voorbarig. Het was voorwaarden stellen aan de koning van de kerk. En wat gaat de Heere Jezus nu doen? De Heere Jezus willigt het verzoek in. Hij zegt, kom maar. De Heere Jezus zal hem door die inwilliging laten zien hoe dwaas dat hij is. Omdat hij matigheid zal leren voor het vervolg alleen. De Heere Jezus zal hem gaan oefenen. Dat het geloof niet ligt in het wandelen op de golven. Dat de zaligheid daarin niet vast ligt. Maar alleen maar in het horen naar zijn stem. En in het zien op Jezus. Daarin ligt de zaligheid. Kom maar. Opdat ik u van uw dwaasheid zal overtuigen. Opdat ik u zal laten zien dat u een klein gelovige bent. Al zullen die 11 met verbazing hebben gekeken. Niet alleen de Heere Jezus wandelde op de golven. Maar ook Petrus. Het is bijna niet te geloven. En de moderne geleerden die geloofden het ook niet. Die zeggen, Petrus wandelde op een zandbank. Het leek alsof hij op de golven wandelde. Maar het was niet waar. Maar die 11, wat zullen ze met verbazing en met verwondering hebben gekeken. Wat zullen ze hebben gezegd? Petrus, een groot gelovige. Maar dat is een misslag. Dat is een misslag. Zo denken wij ook dikwijls. Als kinderen van God van hoogten en van diepten kunnen vertellen. Dan zeggen we, dat zijn nou de geoefenden. Dat zijn nou de eikenbomen van de gerechtigheid. Dat zijn ze waarop de maatschappij drijft. En waarop de kerk gegrondvest is. Dat zijn de groten in de genade. Dat zijn de grote gelovigen. En wat denken wij het? Dat juist die heldendaden, dat het grote geloof is. En die kleingelovigen, die zwakgelovigen, die blikken met jaloersheid op die geweldige daden, op die geweldige uitkomsten. En dan zeggen ze, hadden wij dat maar. En zo blijven zij maar klein, zo blijven zij maar zwak, zo blijven zij maar van verre staan. Alsof dat het leven der genade is. Nou, de Heere Jezus prijst het niet. Het wandelen op de golven niet. En het wegzinken in de golven evenmin. Kijk maar wat er gebeurt. Petrus wandelt op de golven terstond. De Heere Jezus zegt het en hij doet het. Hij bedenkt zich geen ogenblik. Hij hoort de wind wel razen en gieren. Hij ziet de golven wel, maar het deert hem niet. Op dat moment hoort hij alleen maar de stem van Jezus. En ziet alleen maar op Jezus. Hij stapt overboord en hij wandelt op het water om tot Jezus te komen. Maar, staat er in het 30e vers, ziende de sterke wind, wordt hij bevreesd. Hij ziet hoe de wind tekeer gaat en wat kan die tekeer gaan op het meer van Galilea. En hij ziet hoe de golven hoog opgezweept worden door de wind. Hij kijkt om zich heen en de ogen wenden zich van Jezus af. En terstond zinkt hij weg. Nou, dat is nou dat grote geloof. Dat is nou waar de discipelen met verbazing naar gestaard hebben. Dat is wat wij nu menen, dat nu de eikenbomen der gerechtigheid zijn. De fundamenten van de kerk zijn. Wat slaat dat grote geloof spoedig om? Trouwens, het was niet eens een groot geloof. De Cananezen, die had een groot geloof. Die er buiten stond en nochtans vasthield. Dat was een groot geloof. Maar dit schijnbare grote geloof draait spoedig om. Het oog ziet op de golven. En hij zinkt weg in de golven. O Petrus, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? In het Grieks wordt er een woordje voor wankelen gebruikt. Dat betekent iemand die staat op een tweesprong. En als hij daaraan komt lopen, hij kan linksaf, hij kan rechtsaf gaan, dan denkt hij, waar zal ik naartoe gaan? Nou, en op het moment dat hij denkt, waar zal ik naartoe gaan, dat is ongeloof. Dan zingt Petrus weg in de golven. Waarom hebt gij gewankeld? Petrus keek naar twee en hij wilde met het ene oog op Jezus zien en met het andere oog op de gevaren. Met het ene oog op God zien die zorg draagt en met het andere oog mezelf op onszelf zien. En op de omstandigheden om zorg te dragen voor onszelf. Dat is nou een klein geloof. En daar wordt Petrus onbestraft. Gij kleingelovige, waarom longt gij met het ene oog naar de omstandigheden? Waarom ziet gij niet met beide ogen op mij en op de barmhartigheid Gods? Waarom niet? Wat voor reden heeft u om daarvan af te zien? Heb ik u dan niet geboden dat u op de golven zou wandelen? Waarom, Petrus, heb gij niet genoeg aan mijn woord? Waarom hebt gij gewankeld? Dat is dat kleine geloof. Het kan twee kanten uitvallen. Het kleine geloof dat weifelt. Het kleine geloof danst als de golven van de zee. Het grote geloof verlaat zich op de Heere. Onvoorwaardelijk. Maar het kleine geloof dat is als de golven. Soms wat rustig, kabbelend. En dan weer hoogten en diepten. Ongetwijfeld kent u van die mensen. Die kunnen ook altijd wat vertellen, die kleingelovigen. Maar ze maken altijd wat mee. Maar of het nu wel tot eer van God strekt, of het nu wel zulke heldere voorbeelden zijn, dat is maar zeer de vraag. Maar wat kon die Canaanese nou zeggen? Ze kon alleen maar zeggen, ja, Heer, meer niet. Als die Canaanese later een verhaal had moeten houden op gezelschap, dan kon ze alleen maar zeggen, ja, Heer, ik viel er buiten, meer niet. Maar daar lag ook haar ganse zaligheid in. Ik kreeg een kruimeltje, want er viel een kruimeltje van de tafel af. En toen zei de Heer, groot is uw geloof. Een groot gelovige wordt gekenmerkt door een gestage gang. Je kent niet zo die hoogten en die diepten. Maar een groot gelovige houdt vast als ziende de onzienlijke aan het woord van God. En wat hebben wij dat omgedraaid? Wij achten een groot gelovige op zijn best nog voor een kleintje in de genade heel ver af. En dan die kleingelovige die bestraft wordt door de Heer Jezus, die zetten wij op een voetstuk. Want die kunnen wat vertellen. Dat zijn de groten, dat zijn de eikenbomen der gerechtigheid. Maar de Heer Jezus zegt, o gij kleingelovige, hoe hebt ge gewankeld? En als hij daar op de golven staat, dan druipen de druppels van het zeewater van hem af. Om met beschaamdheid hem te aanbidden. Het gaat gemeente niet om de grootheid van het geloof. Maar het gaat om de oprechtheid van het geloof. O gij kleingelovige. En toch zit er iets lieflijks in. De Heere Jezus stuurt Petrus niet weg. De Heere Jezus zegt niet in het bijzijn van de andere discipelen. Als het ware dat hij hem bespot of met een ironie. Dat hij zegt, Petrus, ben je er nou eigenlijk wel een van? Zoek het nog eens na in je hart en leven. Nee, hij zegt, gij klein gelovige, toch geloof. Kijk, we begonnen ermee. Er kan veel zijn wat het wezen niet betreft. Dat was bij Judas. Die zat daarin in het schipje. Die zat daar te kijken met verbazing. Dat was Judas, maar hij hoorde er niet bij. Maar er kan ook heel veel tegen zijn. En toch het ware gevonden worden. Want de Heere Jezus zegt, gij klein gelovige, is dat geen lieflijk pastoraat? In het bijzijn van de anderen krijgt hij wel een bestraffing. De Heere Jezus keurt de daad van het klein geloof niet goed. Maar hij zegt, en toch ben je er een van, Petrus. Terwijl hij zijn hand uitstrekt en Petrus uit de kolkende zee omhoog haalt, is het alsof hij een ogenblik Petrus aan zijn hart drukt om hem in het klein geloof te gaan oefenen. Opdat hij straks een eikenboom der gerechtigheid zal worden. Als hij schrijft aan de stammen in de verstrooiing, het is genade en genade alleen om aan het einde van de reis de kroon van de overwinning in ontvangst te mogen nemen. Klein geloof. Is toch geloof. En wat doet geloof? Heere, help mij. Klein geloof zoekt het buiten zichzelf. En dat moest Petrus nu leren. Niet het wandelen op de golven. Niet dat aparte. Niet dat bijzondere. Niet die hoogten en die diepten. Dat is niet het kenmerk van het geloof. Het is er dikwijls in het leven van Gods kinderen, maar het moet tot schaamte en tot schande gezegd worden. Maar wat is nou het wezen? Nou, als Petrus wegzinkt, dan krijgt hij nog één ademtocht. En dan komt het geloof als het ware naar boven. En dan roept het uit, Heere, help me. Kijk, dat doet geloof. Dat omarmt als het ware de zaligmaker, de Heere Jezus. Dat kan niet buiten hem om. Dat roept naar hem. Dat wil bij hem zijn. Heere, help me. En daarom, dat geloof, hoe klein het is, dat drijft uit naar hem. Naar de Heere Jezus. Heb u geloof? Dan moet u het vanmorgen niet doen met dat minste, want dat gevaar zit er natuurlijk aan in een preek als deze. Dat we het zo graag met het minste willen doen. Dat we vertroost de kerk uitgaan, omdat we klein geloof hebben. Nou, de Heere Jezus heeft Petrus niet vertroost om zijn klein geloof. Daar geloof ik niks van. Maar wel door het geloof genoot hij de vertroosting. En hij kreeg tegelijkertijd een bestraffing, opdat hij op zou wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat was ook de zalige vrucht. Want als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. En die nu in het schip waren, dat waren ze toch allemaal, die kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt de Zonen Gods. Dat was de bedoeling. Opdat zij daardoor geoefend zouden worden. En toch, de Heere Jezus, hij vertroost hem. En door het geloof geniet Petrus de vertroosting. In de aanvechting gaat het Petrus toch om hem. Klein geloof ziet niet op Jezus alleen. Maar het zwakke geloof, het minste van het geloof, ziet wel op Jezus alleen. Oh, het is alsof de Heere Jezus Petrus even apart neemt. Een paar hoofdstukken verder zegt de Heere Jezus in Matthäus 18. Indien gij één van deze kleinen ergert, het ware u nutter dat een molensteen om uw hals gedaan werd en u in de diepte van de zee geworpen werd, zodat u nooit weer boven kwam. Maar deze kleingelovige kwam wel weer boven, want er was een sterke rechterhand met macht dat hem uit de kolken omhoog haalde en weer op het water plaatste. Zo redt Christus Petrus genadig, zonder voedsel te geven aan zijn kleingeloof. Kleingeloof heeft wel bestraffing nodig, zwak geloof niet. Die vader van die maanzieke knaap met zwak geloof daar komt, dan krijgt hij geen bestraffing. Maar dan wordt hij juist versterkt in het geloof. Maar klein geloof heeft bestraffing nodig. Opdat je niet te zorgeloos zou worden. Klein geloof heeft juist bestraffing nodig. Om te leren dat om wetenschap te verkrijgen, dat de zaligheid alleen ligt en dat de vastigheid ligt in dat eeuwige welbehagen. Dat moet geleerd worden. Niet wat ik ervaren vanmorgen. Niet wat mijn bevindingen zijn. Want dan is het, als ik goed kerk, dan loop ik op de golven. En als ik er niks aan heb vanmorgen, dan lig ik in de kolken. Maar nu leert de Heer Jezus Petrus dat de zaligheid ligt in het welbehagen. Onze derde gedachte, bestraft geloof. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Alsof Christus vraagt, wat reden had u, Petrus, om te wankelen, volk van God? Wat is nou eigenlijk de reden waarom u twijfelt, waarom u wankelt, waarom u soms zo diep wegzinkt? Heeft de Heere u dan niet met heil bezocht? Heeft hij dan geen wonderlijke uitreddingen gegeven? Is hij dan niet de Amen, de trouwe getuige? Heeft u dan niet meerdere keren zijn heil doen zien? Heeft u dan niet ervaren dat God in Christus goed is? Weet u dan niet van het moment af dat u mocht zien op Jezus? En dat uw schuld weg was? Wat reden heb u om te wankelen? Waarom hebben wij niet genoeg aan het woord van God? Omdat hij het gezegd heeft. Waarom is er altijd weer die twijfel? Waarom is er altijd weer het weerbarstige ongeloof? Waarom is er altijd, als het gevoel weg is, dat ik in de duisternissen ga wandelen en niet betrouw op die enige naam alleen? Als u geen licht heeft, zegt Jesaja, als u in duisternissen wandelt, om dan te betrouwen op die ene naam alleen. En heeft de Heere dan niet een overvloed bewezen in uw hart en leven, dat hij betrouwenswaardig is? Waarom? Wat een bestraffing. Wat wordt de aard van ons bestaan ontdekt? Wat komt de natuur van ons ongeloof naar voren? Waarom, wat voor reden had u om te wankelen? Christus had toch geboden om te komen, maar meer nog. Wat hebben ze een tijd gehad om geworteld te raken in het geloof? Want de Heer Jezus heeft al vaker de kleingelovigen bestraft. In Matthäus 6 bijvoorbeeld. Wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de vogelen des hemels. Aanmerk de bloemen des velds. De heidenen zoeken al deze dingen. Maar een gelovige toch niet. Een gelovige zit toch niet te worstelen hoe hij het leven door moet komen. Een kind van God verlaat zich toch op de voorzienigheid van God. Een kind van God weet toch dat hij een vader in de hemel heeft die voor hem zorg draagt. Een kind van God weet toch dat al wat hem ontbreekt, de Heer hem schenken wil, mild en overvloedig. Gij klein gelovige. En de Heer Jezus heeft al nog een keer gewaarschuwd, omdat zij vergeten waren om broden mee te nemen. Zitten ze daar in het schip, hebben ze geen brood. Wandelen ze daar op het land, hebben ze geen brood. Alles thuis gelaten. Gij klein gelovigen, twist gij, omdat gij geen broden hebt meegenomen. Heb u dan niet gezien hoe ik van een paar broden een schare van 5000 man heb gevoed? Weet u dan niet dat ik van deze stenen wel broden kan maken? En dat de Heer u nog wel zonder brood kan onderhouden? Gij klein gelovigen. Dat had u toch wel ter harte mogen nemen. In de oefeningen van het geloof. Dwaas. Dat u nou opnieuw zingt in de golven van de zee. Klein geloof wordt bestraft. Want er is tijd geweest om door de middelen sterk te wezen. Als wij wegzinken in de kolken, in de golven, dan ligt dat niet aan de Heere en niet aan zijn woord. Maar dan komt omdat wij in de tijd van voorspoed de wapenrusting niet hebben gecontroleerd. Dan komt dat omdat wij in de tijden dat wij met Jezus mochten wandelen, niet nauwlettend hebben gadegeslagen op onze vijanden. Dan komt dat zoals die godvrezende koning Hiskia heeft gedaan. Toen het Assyrische leger het Tienstammenrijk innam, toen nam Hiskia actie om de steden van Jeruzalem, van Juda te versterken. En om de poorten van Jeruzalem te versterken. Daarom wordt u bestraft. Klein geloof. Dat kan er wel in het begin zijn. Want dan is zeker in klein en zwak geloof hetzelfde. Maar het zou toch wel een keer tijd worden dat het een sterk geloof zou worden. Of laat ik maar gewoon zeggen, door het geloof. Het is tot bestraffing, het klein geloof. Hoe komt dat nu dat er geen opwas is in de genade? Hoe komt dat nu dat er onder ons zijn, want ik weet dat er onder ons zijn, die vanmorgen zich vertroost weten met dat kleine geloof. Hoe komt dat? Behoorden wij niet naar de tijd leraars te zijn, om te zien op de onzienlijke? Alleen de olie van het woord doet de lamp van het geloof branden. Waarom is Christus woord niet genoeg? Vrees niet, ik ben het. Geloof, wat is dat? Wel, in het Latijn is geloof credo. Daar zit het woordje krediet in. En krediet wil zeggen dat ik met heel mijn hebben en houden, maar dan wel met heel mijn hebben en houden, met alle vuiligheid, met alle ongeloof, met alle rommel in mijn bestaan, met heel mijn hebben en houden, dat ik steun op hem. Dat ik mij toevertrouw aan hem. En klein geloof gaat dwars tegen de zorg van God in. Maar de grond ligt niet in het geloof, maar in het welbehagen. Dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. Heere, hier ben ik weer. Weer een albederver. Heere, hier ben ik weer. U ziet het dat het zeewier nog aan mijn haren zit. En u ruikt het dat de druppels van het zeewater nog aan mijn kleding zitten. Hier ben ik weer, Heere. Weer verzondigd. Weer verknoeid. Maar ik weet ook, Heere, dat ik een voorbidder heb. Die zit aan de rechterhand van mijn vader. O, een sterk gelovige. Dat is nou een vuile zondaar. En heel het dorp weet ervan ook. Kijk, dat is Simson. Daarom heeft de Heilige Geest ze in de rij van de geloofshelden opgenomen. Dat waren nou de sterken in het geloof. Maar wat moest Simson nou zeggen? Hij moest het zeggen dat hij gehoord had. Hij moest het zeggen dat hij ongehoorzaam was geweest. Wat moest Simson nou van zijn leven zeggen? En toch, de nog de wortel toen zijn haar wederom begon te groeien, de wortel was er. Toen zei Heere nog eenmaal, opdat ik mij wreke voor mijn twee ogen aan mijn vijanden. En gans Filistea zal weten dat er een God is in de hemel die leeft. Heere, uw eer tussen de pilaren in de tempel van Dagon. Uw eer staat op het spel. Geef mij nog eenmaal weder mijn kracht. Ook op ditmaal sterk mij, Heere. Dat is nou het sterke geloof. Dat niet ziet op de omstandigheden. Op al die goddeloosheid daar in de tempel van Dagon. Maar dan met de ogen van het geloof. Terwijl de natuurlijke ogen er al lang uit zijn. Maar met de ogen van het geloof ziet. Op God in Christus die met een eeuwige liefde zijn kerk heeft lief gehad. Heere, u kunt nooit meer van mij af. Dan wandel ik op de golven. Dan sta ik te midden van de Filistijnen in de tempel van Dagon. Dan kan ik belijden. Ik vrees de Heere. Als het stormt in het leven van Jona op dezelfde zee. Dan zegt Jona, ik vrees de Heere. Klein geloof denkt groot van zichzelf. En klein van Christus. Maar het groot geloof denkt klein van zichzelf en groot van de Heere Jezus. Onderzoek, beproef uzelf of gij in het geloof zijt. Welk geloof dan ook, maar elk waar geloof dat schreeuwt vanuit zijn ziel naar Jezus toe. En nou is het geheim van het ware leven, gelegen in de kennis van de Heere Jezus, was dan op. In die kennis, opdat wij met een verzekerd geloof God mogen verheerlijken. In de twijfel wordt God niet groot gemaakt, maar door het geloof om te zien op het Lam dat de zonden der wereld wegneemt. Heeft u geloof? Ja, dominee. Als ik me dan toch vanmorgen niet vergis, dan mag ik toch zeggen dat die wortel er is. Maar er is ook zoveel zonde. Ik kijk zoveel op die ander. Er is zoveel ongerechtigheid. Als u geloof heeft, heeft u genoeg. Laat al dat andere er zijn. Heeft u geen geloof? Dominee, ik kom me vanmorgen niet zo vinden in de preek. Maar ik kerk wel graag. En ik lees ook graag. Ik ga ook aan het avondmaal. Als u geen geloof heeft, kunt u goden niet behagen. En dan zal straks ook de deur niet opengaan. Maar dan zal de Heere zeggen, ik heb u niet gekend. Onderzoek uzelf, beproef u, of gij in het geloof zijt, al was het maar een kruimel. Dan gaat u als een groot gelovige de kerk uit. En als u een groot gelovige bent, dan hoop ik dat de Heer u laat zinken. Omdat het geloof weer beoefend mag worden. Heere, help mij. Amen. Psalm 121 vers 4. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121 vers 4. Wij eindigen met dankzegging. O Heere, leert u ons toch te bedelen om geloof. Wat zijn we gelukkig, al is het maar een kruimel, dat is in uw ogen een groot geloof. Om te leunen en te steunen op uw woord, dan zullen er 1000 vallen aan onze zijde, 10.000 aan de rechterzijde, tot ons zal het niet genaken. Want u zult ons steeds gadeslaan en onze zielen bewaren en behoeden voor gevaren. Was dat een makkelijk leven? Om u te laten zorgen voor de ganse zaligheid. Wat is dat een makkelijk leven? Om te zien dat u gezorgd heeft voor de ganse zaligheid. Wil de naprediker wezen en uw woord heiligen aan onze harten. Verheerlijk uw grote en uw lieve naam, Heere. Wil gij vanmorgen degene die klein geloof hebben vertroosten door het geloof. Bestraffen om een klein geloof en doen opwassen tot een kruimelgeloof. Om sterk in de genade te mogen roemen in vrije gunst alleen. En dat is nu de opwas, dat wij meer en meer zullen afzien van onszelf, totdat wij eenmaal onder de voorgestelde heerlijkheid zullen geraken. Als het geloof afgelegd zal worden aan de poorten van het nieuwe Jeruzalem, en het zalig zien van God drieënig een eeuwige aanvang zal nemen. Hoor en verhoort u dan nog om Jezus wil. Amen. De slotzang is het 6e vers van Psalm 48, want deze God is onze God. Het 6e van Psalm 48. Dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.